In 2 Koningen 5 lees ik vanaf vers 20. Gehazi nu, de jongen van Elisa, de man God, zeide: zie, mijn heer heeft Naaman, de Syriër, belet dat men uit zijn hand niet genomen heeft wat hij gebracht had. Maar zo waarachtig als de Heere leeft, ik zal hem nalopen en zal wat van hem nemen. Zo volgde Gehazi Naaman achterna, en toen Naaman zag dat hij hem naliep, viel hij van de wagen af hem tegemoet en hij zeide: is het wel? En hij zeide: het is wel. Mijn heer heeft mij gezonden om te zeggen: zie, nu straks zijn tot mij 2 jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Ephraim gekomen. Geef hem toch een talent zilvers en 2 wisselklederen. En Naaman zeide: belieft het u, neem 2 talenten. En hij hield aan bij hem en bond 2 talenten zilvers in 2 buidels met 2 wisselklederen. En hij legde ze op 2 van zijn jongens die ze voor zijn aangezicht droegen. Als hij nu op de hoogte kwam, nam hij ze van hun hand en bestelde ze in een huis. En hij liet de mannen gaan en zij togen heen. Daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. En Elisa zeide tot hem: van waar, Gehazi? En hij zeide: uw knecht is nog herwaarts, nog derwaarts gegaan. Maar hij zeide tot hem: ging niet mijn hart mede als die man zich omkeerde van op zijn wagen u tegemoet? Was het tijd om dat zilver te nemen en om klederen te nemen en olijfbomen en wijngaarden en schapen en runderen en knechten en dienstmaagden? Daarom zal u de melaatsheid van Naaman aankleven en uw zaad in eeuwigheid. Toen ging hij uit van voor zijn aangezicht, melaats, wit als de sneeuw. Tot zover. En dat is dan het slot, min of meer, natuurlijk, van deze geschiedenis over Naaman, de Syriër, die melaats was. Zoals dat staat in hoofdstuk 5 vers 1. Daar begint het mee met een Syriër die melaats is en het eindigt met Gehazi die melaats is. Dat is onmiskenbaar. Zo zit het hoofdstuk in elkaar. De een wordt genezen en juist in verband daarmee wordt de andere melaats. Dus er sprake van ommekeer. We hebben in het verleden gezien hoe Naaman de Syriër op een of andere wijze model staat. In ieder geval voor het ontstaan van de gemeente, want daar komt erop neer. De buitenlander, de heiden om zo te zeggen. Want dat is natuurlijk het belangrijkste aspect van het verhaal. Maar de achtergrond, de belangrijke achtergrond in deze geschiedenis is natuurlijk dat het inderdaad een Syriër is die genezen wordt in Israël en wel in het bijzonder in het Tienstammenrijk, in het bijzonder Samaria, want dat wordt ook met name genoemd. Waarmee de gedachte bevestigd wordt die wij zo dikwijls in de schrift vinden, dat nou eenmaal juridisch gezien en naar aardse maatstaven gemeten, althans de gemeente, voortkomt uit 10 stammen van Israël. Want daar gaat het om, Naaman wordt genezen. En als wij vaststellen dat de genezen Naaman een beeld is van de gemeente, een heiden inderdaad, voor zover vermeld staat, dan is de andere vraag, maar wat was de man dan voor die tijd? En daar komt het op neer natuurlijk. Dat is ook de belangrijke achtergrond van het verhaal. Het is niet zomaar iemand, maar het is inderdaad iemand uit Aram, uit Syrië. Iemand die geassocieerd wordt met de hoge positie van waar Syrië nou eenmaal altijd voor staat. En daarmee een verwijzing inderdaad naar de hoge positie die vervolgens de gemeente zou innemen. En het zijn dingen die bevestigd worden op velerlei wijze. En de belangrijkste daarvan zijn ongetwijfeld het noemen ook van die 2 rivieren. In de eerste plaats in vers 12, de dubbele, weet u wel. Het dubbele deel wat altijd wijst op het eerstgeboorterecht. Een eerstgeboorterecht wat we inderdaad vinden bij Ephraim. Ik gebruik die termen door elkaar, het Tienstam of Ephraim, of hoe het maar heet. Hè. Straks gebruik ik de naam Jozef waarschijnlijk ook nog wel een keer. Maar goed, het komt allemaal op hetzelfde neer. Het wijst op het eerstgeboorterecht aan de ene kant van Ephraim. En bovendien wordt het nog bevestigd in de naam van Farfar of Parpar. Want strikt genomen is de betekenis ervan zelfs volstrekt gelijk aan de naam van Ephraim, namelijk een dubbele vrucht. 2 rivieren enzovoorts. Verder wordt het bevestigd in dat uiteindelijk Naaman weliswaar genezen is en terugkeert naar Aram, maar daarvoor zich excuseert, namelijk voordat hij in Syrië, nou eenmaal in Aram dus, ook zal moeten buigen op een of andere wijze voor de god Rimmon. En bij een heel andere gelegenheid, en dat is trouwens jaren geleden, heb ik hier, niet in deze zaal, maar wel hier in Bolsward geloof ik, Nog eens uitgebreid uit de doeken gedaan hoe de naam Rimmon rechtstreeks verband houdt met onze bedeling. Rimmon als de aanduiding van de 5e vrucht uit de bekende reeks, denk ik altijd maar. Maar niettemin als aanduiding van de granaatappel, die nou eenmaal een beeld is van onze tegenwoordige vijfde bedeling. Met name omdat ook deze naam Rimmon hetzelfde betekent als Aram of Rama. Namelijk een hoge plaats. De hoge positie van de gemeente duidt het op. In ieder geval de hoge positie van de eerstgeborene. Maar van de eerstgeborene staat nou eenmaal in de Bijbel dat hij voor de Heer zelf bestemd is. En dus ook eigenlijk voor de hemel. En dat is precies wat later van toepassing gebracht wordt op de gemeente. Zodat naar het verleden toe dat eerstgeboorterecht terug te vinden is bij de beloften die aan Efraïm in het bijzonder, ik wou zeggen Abraham, Isaac, Jacob, maar in het bijzonder dan Efraïm gedaan zijn, terwijl ze in het Nieuwe Testament ineens opduiken en daar terecht blijken gekomen te zijn bij de gemeente. Maar dat is de situatie die we hier in deze geschiedenis van Naaman ook vinden. Door zijn genezing, door zijn onderdompeling in de Jordaan, zelfs 7 maal, wordt uitgebeeld de overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond, van Oud-Testamentische tijd naar Nieuw-Testamentische tijd, maar in ieder geval het aanbreken van het Nieuwe Verbond, waaraan hij dan, bij wijze van spreken uiteraard, want het is typologie, deel krijgt. Dat lijkt me op zich niet zo moeilijk. En als ik dan het verhaal snel vertel, dan moet ik vanavond een beetje voortmaken. Want ik wilde graag het eerste deel van 2 Koningen 6 ook nog met u doornemen. Als ik het dus wat snel vertel, dan is het verhaal eigenlijk al verteld. Want ik zou zeggen, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Want als Naaman de Melaatse een beeld is van de 10 stammen van Israël en die wordt genezen, waar is dan Gehazi, die gezond was, een beeld van en die wordt Melaats? Dan moeten er 2 zijn. Dat is trouwens niks nieuws. Ik heb voor de aardigheid, heb ik vanmiddag nog eens geluisterd naar een hele oude band van mezelf over Gehazi. En ik kom inderdaad bij precies hetzelfde terecht. Dat wist ik helemaal niet meer hoor. Toen heb ik in zo'n hoog tempo die geschiedenis moeten bespreken dat ik niet eens aantekeningen gemaakt heb. Toen gewoon 's middags studeren en 's avonds spreken en dan 's nachts studeren en dan 's morgens spreken. Dat ging toen een week achter elkaar zo door. Maar goed. Daar kwam ik dus ook inderdaad bij terecht. Dat Naaman een type was van die 10 stammen oorspronkelijk, daar kwam ik toen nog niet bij terecht, maar nu inmiddels wel. Maar andersom kun je het verhaal ook net zo goed vertellen. Als Gehazi, die gezond was, Melaats wordt en hij is een beeld van het Joodse volk, dan kun je meteen invullen, maar kom er maar eens op, denk ik dan ook natuurlijk. Maar dan kun je meteen invullen waar Naaman dan een type van is. Kortom, langs 2 kanten wordt dat bevestigd. Gehazi namelijk, die genoemd wordt in vers 20, was de jongen van Elisa, de Gehazi wiens naam heel slecht te vertalen valt, maar wat ik heb kunnen vinden, het enige wat ik heb kunnen vinden is dat het betekent dat de man uitpuilende ogen had. En dat of hij dat letterlijk had, is maar de vraag natuurlijk. Maar in ieder geval, dat betekent de naam. En het is de aanduiding van het gericht zijn uiteraard op de zienlijke dingen. Dat vinden we trouwens sowieso in dit stuk geschiedenis bevestigd. Dus dat mag helemaal niet moeilijk zijn. Hij drukt uit dat men gericht is op zichtbare zaken, op aardse dingen enzovoort. We hebben het trouwens ook eerder gezien, want we zijn Gehazi al een keer eerder tegengekomen in precies dezelfde functie. En dat was in 2 Koningen 4, waar hij inderdaad die jongen niet genezen kon. Weet u nog, hij werd vooruitgezonden om de staf van Elisa op die jongen te leggen, maar dat lukt ook niet. Maar dat is precies hetzelfde verhaal, namelijk dat inderdaad degenen die op de uiterlijke dingen gericht zijn, en bijzonder is dat natuurlijk het Joodse volk, inderdaad niet leven kan voortbrengen. Daar komt het op neer. Niet genezing kan voortbrengen, of hoe dat maar heten mag. Want via Gehazi komen we terecht inderdaad bij het Jodendom en daarmee bij de wet. Dat deel van Israël namelijk, wat we het beste kennen uit de geschiedenis, het deel namelijk wat beroemd en waarschijnlijk moet ik zeggen berucht is vanwege de wet. Want dat is het toch, judaïsme is in de praktijk hetzelfde als wetticisme. Hoe je dat schrijft, heb ik nog al die S'en erin, dat weet ik ook niet. Maar wetticisme, dat wil zeggen gehecht zijn aan de wet. Gij roemt op de wet, zegt Paulus, zelf van oorsprong een Jood, althans behorend tot het Joodse volk, al was hij uit Benjamin en niet uit Juda, al was hij de broer van Jozef eigenlijk. Hè? Maar goed, Paulus zei, een Jood, dat is iemand die roemt op de wet. En de Heer Jezus zei, een Jood is iemand die zich beroemt op Mozes. Gij rust op Mozes. Paulus zegt, hij roemt op de wet, maar dat is uiteraard gewoon hetzelfde. En het wordt hier ook uitgebeeld. Gehazi namelijk, die als het ware het Joodse volk vertegenwoordigt, dienstbaar gemaakt. Hij is ook uitdrukkelijk de knecht van Elisa. Elisa is in het algemeen een beeld van Christus zelf, van God zelf, of hoe je dat dan maar zegt. Maar in elk geval, de knecht is degene die dienstbaar gemaakt is. En dat is inderdaad het Joodse volk, dienstbaar en iets sterker uitgedrukt in slavernij onder de wet. Bovendien wordt er nog bijgezegd in Galaten 4, dat degene die onder de wet zijn, niet alleen dienstbaar zijn onder de wet, maar ook kinderen zijn. Onvolwassen namelijk. Een kind verschilt in niets van een dienstknecht. Staat er, en het kind is dus onder voogden en verzorgers. Maar Paulus zegt dat in Galaten 4 over het Jodendom, over degene die onder de wet zijn. Want hij gaat verder met te zeggen dat in de bestemde tijd God zijn zoon gezonden heeft, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is de gedachte. Zodat het nu ook niet meer zo vreemd is dat van oudsher de knecht ook aangeduid wordt met het woord jongen. Het heeft niks met leeftijd te maken, maar het duidt wel op dat men niet zelfbeschikkingsrecht heeft. Dat heeft het kind niet, dat heeft de dienstknecht ook niet, de slaaf ook niet. En daarom gelden dezelfde termen ervoor. Er staat hier dus in vers 20 van 2 Koningen 5, Gehazi nu de jongen van Elisa. Dat betekent niet dat hij zijn kind was, maar dat betekent dat hij zijn knecht was. Als het in het Engels zou staan, the boy of Eliza, dan is het geen enkel probleem, want iedereen weet dan dat het de knecht is, hè? Bij voorkeur zelfs met een zwarte huidskleur dan. Want die noemt men gewoon het boy. Als de knecht zwart is, heet die boy. Hè? En als die blank is, heet die butler. Maar vooruit, hè. Ja, dat is discriminerend. Dat is waar, ja. Maar goed, ik heb het niet uitgevonden, hè. Goed. Gehazi nu, de jongen, de knecht dus eigenlijk, de dienstbaren. De jongen van Elisa, de man gods, zei: zie, mijn heer heeft Naaman de Syriër belet wat men uit zijn hand niet genomen heeft enzovoort. Want Gehazi dacht, hier kan ik beter van worden. Dat is dat idee van deze, namelijk dat men van deze dingen, van deze geestelijke dingen en van Gods handelen, dat men daar beter van kan worden. Dat is er een die we in het Jodendom, in het Nieuwe Testament ook uitdrukkelijk tegenkomen. Zijn genadig genoeg, maar het is zo. Wij zijn ons dat niet altijd bewust. Wij zijn namelijk altijd geneigd te zeggen dat de Joden de Heer Jezus verworpen hebben. Dat is ook zo. Dat zij zeiden, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Ik moet u zeggen, dat staat er niet letterlijk, maar dat staat in een gelijkenis. Maar niettemin, dat is dus, zijn dus woorden die in de mond van het Joodse volk gelegd worden. Ze zijn ongehoorzaam geweest, ze zijn verminderd, ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen. Of woorden van gelijke strekking. Ik citeer ze allemaal, hè, uit verschillende schriftplaatsen. Zo. Het zijn gewoon bijbelse termen daarvoor. Het neemt echter niet weg dat bij meerdere gelegenheden de Joden, want zo staat het er dan, hem met geweld koning wilden maken. Men zag er wel wat in. Dat was natuurlijk voor zijn lijden en sterven, dat is ook zo. Maar je moet bedenken dat er in het algemeen natuurlijk toch verschillende gezindheid, verschillende stemmingen waren onder het Joodse volk. Maar niettemin, er zijn gelegenheden geweest waar men hem met geweld wilde nemen om koning te maken. Er waren ook gelegenheden dat men hem met geweld wilde nemen om hem van de rots af te werpen. Beide dingen gebeuren, maar niettemin, het gebeurde. Men wilde hem koning maken, men zag er wel wat in. Die gedachte ontgaat ons dikwijls, omdat natuurlijk veel meer nadruk gelegd wordt op dat men de Heer Jezus verworpen heeft. Maar het punt is natuurlijk, men wilde hem koning maken, maar toen wilde de Heer Jezus niet. En toen de Heer wel wilde, wilde het Joodse volk niet. Zo zit het ongeveer in elkaar. Er zijn twee verschillende omstandigheden. De omstandigheid dat men hem koning wilde maken was natuurlijk voor zijn dood en opstanding. En dat men hem verwierp, dat was officieel altijd na zijn opstanding. Hè? Dat moeten we ook bedenken. Hè? Als er gezegd wordt in de schrift dat het volk hem verworpen heeft, dan wordt daarbij niet zozeer gedacht aan dat men hem verwierp en dus kruisigde. Maar de gedachte is juist dat men de opgewekte uit de dood verwierp. Nou, waar het om gaat is dat als men hem koning wilde maken, was dat voor zijn lijden en sterven, voor zijn dood, dan zou men hem koning gemaakt hebben onder de wet. En zou de Heer zich hebben moeten inpassen in, dan wel aanpassen aan, de wet. Namelijk onder het oude verbond. En dan zou inderdaad helemaal geen verlossing tot stand gekomen zijn. Bovendien, het initiatief voor het koningschap van Christus zou natuurlijk niet moeten uitgaan van het volk, maar zou moeten uitgaan in de eerste plaats van God zelf, die zijn koning te zijner tijd zou aanstellen en die zou dat doen ter gelegenheid van de opstanding van Christus en zelfs door de opstanding van Christus. Vanaf dat moment was er de gelegenheid dat de mens, en dus de Jood in het bijzonder, zou kunnen komen tot aanvaarding van de door God aangestelde koning. Maar daar komt het op neer. En koning en hoge priester dus van het nieuwe verbond wel te verstaan. En als het volk hem voor die tijd wil koning maken, dan heeft dat eigenlijk een satanische achtergrond, want dat zou de duivel wel gewild hebben. Jawel, die wilde dat ook, die zei dat trouwens ook. Die zei, ik zal u wel koning maken. Dat weet u toch, Matthäus 4, Lucas 4, de verzoeking in de woestijn. De duivel toonde de Heer Jezus alle koninkrijken der aarde en zei, ze zijn van mij en ik geef ze aan wie ik wil. Dat had hij nog gelijk en ook, tot op dat moment althans. He? Alleen de Heer moest dan de tegenstander, de grote tegenstander aanbidden. En hij deed het niet. Maar er waren andere dingen in het spel. Namelijk de Heer wist dat hij die koninkrijken toch wel zou krijgen. Maar dan op de weg, op de methode volgens de weg die hem voorgesteld was. Hè, via de loopbaan, Hebreeën 12 vers 1 en 2, via de loopbaan die hem voorgesteld was. Kortom, er waren gelegenheden dat men hem wel wilde, maar dat de Heer niet wilde. Dat men probeerde de Heer koning te maken om te profiteren van zijn eigenschappen, zijn kwaliteiten, zijn wonderen, hè, de krachten die hij kon doen en dat soort zaken meer. Maar de echte achtergrond is natuurlijk de duivelse. Als hij koning zou geworden zijn bij zijn leven, voor zijn dood namelijk, dan zou hij inderdaad niet gestorven zijn en dan zou inderdaad niet een nieuwe schepping tot stand zou zijn gebracht en niet een nieuw verbond. En bovendien zouden de zonden niet verzoend zijn, zodat er geen verlossing zou komen. Dan heb je wel een koning, maar dat was nou niet helemaal de bedoeling. Die gedachte, die vinden wij eigenlijk hier uitgebeeld, want dat is waar Gehazi eigenlijk op uit is. Hij wil wel de zegeningen van Aman, zal ik maar zeggen. Natuurlijk, het gaat om uiterlijke dingen, daar is de man rechtstreeks op gericht. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak, hè. Maar Elisa had gezegd, nee, dat gebeurt niet. En Gehazi zegt, nou, dat kan ik op eigen gelegenheid nog wel geregeld krijgen, enzovoorts. En daar liep het fout. Die situatie, die kennen wij uit een eerdere geschiedenis in de Bijbel. Die is ook niet algemeen bekend, maar die moet ik dan toch maar even noemen. Dan kom ik toch terecht bij Jozef. U kent het verhaal waarschijnlijk, hè? Jozef, verworpen door zijn broers, enzovoorts. Die geschiedenis dat. En dan komt Jozef in Egypte terecht. En dan krijgen we nog een keer met dezelfde omstandigheid te maken. Want als Jozef in Egypte terechtkomt, dan komt hij in het huis van Potifar, de overste der trawanten, wat het ook wezen mag. En Potifar stelde Jozef over heel zijn huis. En het ging met het huis van Jozef voorspoedig, ging allemaal best, enzovoorts. Tot op het moment dat de vrouwen van... Ik hou er niet van over allemaal vrouwen te praten, dus ik aarzel iets. Maar tot op het moment dat de vrouw van Potifar met geweld zich probeert meester te maken van Jozef. Die dacht, dat is een kerel, die had ik wel graag gehad hebben willen hebben. Of woorden van die strekking. Woorden van die strekking staan er ook namelijk. Ze zei, lig bij mij en wij worden geacht dat te begrijpen. Maar het hele punt is dat deze vrouw van Potifar en dat het huis van Potifar gewoon een beeld is van het Joodse volk. De vrouw onder de wet des mans staande, de getrouwde vrouw, beeld van de wet immers, die inderdaad het aanlegt met Jozef en Jozef moet inderdaad vluchten. Met achterlating van zijn mantel. Is ook wel aardig, want hier gaat het ook steeds over mantels bij Elia en Elisa. Spreekt immers over de positie die men inneemt. Hè. Het had een uniform kunnen zijn, bij wijze van spreken, dat is ook zoiets. Hè. Geeft de positie aan die men inneemt. Maar Jozef moet inderdaad zelfs zijn kleed achterlaten en vluchten. En het aardige is dat hij vervolgens door Potifar, die dan dus inderdaad een type is van Jehovah zelf, dat kan niet missen. Want hij was die man van... Hij was de man van de vrouw van Potifar. Hoe vindt u die? Hoe heette de man van de vrouw van Potifar? Dat is weer een nieuwe. Hè? Dat is wat anders dan we weten de vader van de zonen van Noach. Hè? Maar goed. Maar Potifar dus, die zet Jozef in een ander huis, namelijk eveneens zijn huis. De gevangenis namelijk. Want het blijkt dat de overste der trawanten, je kunt het allemaal lezen daar hoor, al staat het niet allemaal zo expliciet, maar je moet met aandacht lezen. Het blijkt dat die gevangenis net zo goed onder de macht viel van Potifar. En Potifar plaatst Jozef over van zijn ene woning naar de andere. Dat wil zeggen van zijn particuliere woning naar de gevangenis. Maar het komt hetzelfde neer. Beide huizen waren huizen van Potifar. En zoals het eerst goed ging met het huis van Potifar onder Jozef, zo ging het vervolgens goed met het andere huis, met de gevangenis van Potifar dus, onder Jozef. Het is precies hetzelfde verhaal. Eigenlijk, maar het aardige is natuurlijk dat die geschiedenis van dat huis en die, met die vrouw van Potifar, dat een beeld is van het Joodse volk onder de wet. Wat de Heer wel wil, maar onder de wet. Ja, je kunt het eenvoudig zeggen, je kunt zeggen, maar die vrouw was al getrouwd en ze legt het aan met een andere man. Dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet, enzovoorts. Nee, dat is precies het punt. Israël, of het Joodse volk moet ik zeggen, was onder de wet, was getrouwd, daar was geen ruimte voor een andere man. Dat kon ook zo, ook langs die weg kon dat niet. Maar wat er gebeurt is dat Potifar nog een ander huis heeft, dat is de gevangenis. En gevangenis en ballingschap is nou eenmaal hetzelfde, heel de Bijbel door. Zodat je nou precies weet waar die gevangenis voor staat. Het is trouwens dezelfde als de gevangenis in Filippi, maar daar hebben we het nou vanavond niet over. Hè? Het is een beeld van degenen die in ballingschap zijn. En dus moet dat een beeld zijn van 10 stammen van Israël inderdaad. Daar wordt Jozef geplaatst en daar is hij tot zegen. Alleen het is afgezonderd van de wereld, buiten de legerplaats, in ballingschap, in de gevangenis, in het verborgene of hoe dat maar heten mag. En daar gaat het om. Dat is de huidige situatie ook eigenlijk. En als Jozef dan in die gevangenis is en daarvoor de gevangenen zorgt, is prompt die hele gevangenis met al wat erin is, inclusief Jozef, een beeld van de gemeente waarvan Jozef en dus Christus het hoofd is. Dat is het hele verhaal. En dat blijft jaren zo. Ja, tot aan de opname van de gemeente zal ik maar zeggen. Het is heus een betrekkelijk simpel verhaal, als je de grote lijnen vasthoudt, hè. Daarna krijgt het verhaal nog een keer trouwens, want het verhaal van de schenker en de bakker is uiteraard weer precies hetzelfde. De bakker wordt gehangen en de schenker wordt verhoogd. Dat is precies hetzelfde verhaal. Het Joodse volk wordt gehangen, Judas wordt gehangen, toch? En de schenker, degene met de wijn, wordt inderdaad verhoogd. En daarna vergeet de schenker Jozef, zodat je maar weer ziet dat de gemeente vervolgens vergeten is dat de zaligheid die de gemeente ontvangen heeft eigenlijk afkomstig is, letterlijk van Jozef en dus van Efraïm en zo verder. Letterlijk gebaseerd is op het eerstgeboorterecht van de stam van Efraïm, de zoon van Jozef. Nou goed, daar ga ik nog verder niks over zeggen. Maar het hele punt is dat inderdaad de vrouw van Potifar eigenlijk dezelfde positie inneemt als deze Gehazi. Men probeert zich meester te maken van zegen, men probeert zich toe te eigenen de zegeningen die via Christus zouden komen, maar dan inderdaad eventueel onder de wet of eventueel in verband met de uiterlijke dingen. En bovendien valt er natuurlijk vervolgens nog een andere toepassing van te maken, want via het Jodendom onder de wet kom je vanzelf terecht bij eventueel christenen onder de wet. Daar werkt het ook niet namelijk. Want christenen die onder de wet leven en toch die zegeningen willen ontvangen, dat gaat niet. Die worden daar inderdaad, om zo te zeggen, melaats van, in ieder geval ziek. En men blijft in de problemen, men komt in grotere problemen dan ooit. Bovendien, de schrift zegt gewoon, wanneer we alleen voor dit leven en dus voor de uiterlijke dingen onze hoop op Christus gesteld hebben, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat kan ook nog. Maar dat is een afgeleide toepassing natuurlijk. Hè? Maar waar het om gaat is dat deze Gehazi inderdaad op eigen initiatief die Naaman achterna gaat en inderdaad met een smoesje zich laat verrijken. Het eigenaardig is bovendien de smoes die je erbij bedenkt. Dan moet ik zeggen, ik zeg smoes, maar terwijl ik het zeg, denk ik, dat is nog maar de vraag. Want eerlijk gezegd, ik sluit mezelf het heus wel bij in, wij zijn vaak zo bevooroordeeld, wij denken Gehazi, die deed iets wat niet mocht, dus die liegt en bedriegt enzovoorts. En die zegt tegen Naaman: zie, nu straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Efraïm gekomen. Ik vraag mij achteraf toch altijd nog af of het gelogen was of dat het waar was. Het staat er niet bij, hoor. Ik vertrouw de man niet, laat ik het zo zeggen. Dat meen ik ook echt. Maar om te zeggen dat hij hier staat te liegen, dat staat er dus niet. En bovendien, het verhaal wat hij vertelt is een goed verhaal. In ieder geval overdrachtelijk. Geestelijk bedoel ik. Want wat hij zegt is: zo straks zijn tot mij twee jongelingen uit de zonen der profeten van het gebergte van Efraïm gekomen. Er komen er twee van Efraïm, zegt hij. En Efraïm betekent al dat het er twee zijn, betekent al een dubbele vrucht, vanwege het dubbele deel van de eerstgeborene, namelijk Efraïm. En Gehazi zegt, er zijn twee jongelingen van het gebergte van Efraïm gekomen. Die dingen horen inderdaad bij elkaar. Waarbij het gebergte sowieso spreekt over de hoge positie van Efraïm, als de eerstgeborene. Dus het verhaal klopt typologisch natuurlijk perfect. Hij wijst namelijk op de zegeningen eigenlijk van de 10 stammen. Die had hij willen hebben. Dat weet hij niet, dat wist hij niet, daar gaat het niet om. Maar dat is wat het overdrachtelijk voorstelt. Hij vraagt niet geld voor zichzelf, maar hij vraagt het voor deze mensen. Nou, hoe dan ook, hij vraagt: geef hem toch een talent zilver en twee wisselklederen. Twee wisselklederen, dus weer dubbel. En het valt op, de talent, hij vraagt er maar één, maar Naaman zegt: belieft het u, neem twee talenten. Neem twee talenten. Dat wil zeggen, dat hoort ook twee te zijn, zodat op bijzondere wijze, en bij herhaling dus, gezegd wordt, denk erom, het gaat om twee. Zelfs als Gehazi zegt één talent, dan zegt Naaman: nee, twee talenten en twee wisselklederen. Hoeveel geld het is, heb ik geen idee van, dat doet er ook verder niet toe. Maar denk erom dat het hier inderdaad om de positie van de eerstgeborene gaat. Hè? Nou goed, hij hield bij hem aan, bond inderdaad twee talenten zilvers in twee buidels met twee wisselklederen. Hij legde ze op twee van zijn jongens, krijg ik nog een keer. Want er wordt twee man personeel meegestuurd, twee dragers, om de dingen voor Gehazi te dragen. Je snapt het ook niet, hoor, want is het nou zo? Heb je nou twee man nodig om twee kleden en twee talenten te dragen? Twee kleden, één trek je aan, één neem je onder je arm. Of desnoods alle twee onder je arm en die twee talenten steek je in je zak of zo. Ik bedoel, of in de zakken van die wisselklederen vast, in elk één. Ik bedoel, er is niks moeilijks aan. Je ziet dus hoe overdreven het er staat. En daar gaat het om, daar moet je gewoon over struikelen. Daar is wat mee. Twee van de jongens worden meegenomen om die dubbele dingen, wisselklederen en talenten, inderdaad te dragen voor Gehazi. Dat is het verhaal. En dan staat er vervolgens in vers 24, als hij nu op de hoogte kwam, of ter hoogte van waar hij wezen moest, dat betekent het gewoon, hè, nam hij ze van hun hand en bestelde ze of bezorgde ze in een huis. Je vraagt je af, wiens huis? En soms denk ik, zouden dan er toch twee zonen der profeten van het gebergte van Efraïm in dat huis gezeten hebben. Het is een beetje, je weet het niet, hè? Nee, natuurlijk, in de kinderbijbel staat natuurlijk dat het zijn eigen huis was, hè? Of een huis van een vriend waar hij het verstopte of zoiets. Maar dat staat er dus allemaal niet, hè? Je moet hem maar niet zwarter maken dan hij toch al is. Nou ja, van binnen. Hè? Ja. Dat staat er niet, maar in ieder geval, hij doet het in elk geval in het geheim. Laten we het zo zeggen, dat is in ieder geval wat er gebeurt, want hij ontkent later wat er gebeurd is. Maar niettemin, hij doet het. Hij doet wat inderdaad het Joodse volk, ook volgens Paulus en ook volgens de Heer Jezus, deed. Namelijk zich de zegeningen die aan Israël in het algemeen beloofd zijn toe-eigenen. En in het bijzonder de zegeningen die feitelijk meer speciaal aan Efraïm gegeven zijn. Want hoe dan ook, men beroept er zich op, het Joodse volk beroept er zich op, de eeuwen door al, dat het volk Gods is. Er komt ook een soort fatalisme komt daarbij aan te pas. Want dat is ook de reden. Dat zeggen Joden zelf trouwens, daar heb ik het ook van. Dat is ook de reden waarom de Joden in de loop der eeuwen al die vervolgingen maar gelaten, in het algemeen gelaten, over zich heen hebben gelaten. Ja, want ja, zij zijn nou eenmaal een uitverkoren volk en dat gebeurt, dat is de wil van de eeuwige of zoiets. En als het niet zijn wil is, dan doet hij er wel wat aan. Zo gaat dat. Het is een verbijsterende zaak, maar dat komt voort uit de gedachte dat zij nou eenmaal het volk God zijn. En dat God zich van hen bedient. Waarvoor dan ook, dat is niet helemaal duidelijk, maar niettemin, zij zijn dat volk Gods. En inderdaad, in de Bijbel zelf komt dat nog veel nadrukkelijker naar voren, omdat men zich beroept op Mozes, men beroept zich op de wet, de profeet en hoe dat allemaal maar heten mag enzovoorts. En bovendien, men beroept zich op Abraham, wat het grootste misverstand is natuurlijk. Want of men van Abraham afstamt als Jood, dat is nog maar heel erg zeer de vraag, want men kan dat in ieder geval niet bewijzen, zo zeker is dat dus niet. En vervolgens is het zo dat de beloften die aan Abraham gedaan zijn, dat wil zeggen de eeuwige beloften, de beloften die voor altijd zouden blijven, zijn gedaan aan een gelovige Abraham op grond van zijn geloof. En het nieuwtestamentische argument is dan ook dat men die zegeningen van Abraham alleen ontvangt, niet op grond van afstamming, maar op grond van geloof. En dat geldt inderdaad niet op grond van afstamming, zo zelfs dat er staat dat het helemaal niks mee te maken heeft en dat dus alle gelovigen, als het alleen maar om geloof gaat, dat dus alle gelovigen, ook degenen die niet van Abraham afstammen, gewoon deel krijgen aan deze beloften die aan Abraham gedaan zijn. En zo is het ook. Afstamming speelt daarin niet werkelijk een rol. Maar niettemin, men beroept zich op afstamming, men beroept zich op de wet, men beroept zich op Abraham enzovoorts. Men beschouwt zich als het bijzondere volk Gods. Men gelooft ook in de komst van de Messias die uit Israël is. En zeker uit de Joden, want hij is immers uit de stam van Juda. Dat weet men ook heel goed. En uit het huis van David. Men vertrouwt erop dat die Messias eenmaal zal verschijnen. Er zijn heus heel wat Joden die ook in onze dagen de komst van de Messias verwachten, om wat voor reden dan ook, maar men doet dat. En men verwacht ook inderdaad dat hij zijn koninkrijk zal oprichten enzovoorts. Maar de grote misrekening is natuurlijk nog steeds dat ook als men orthodoxe Jood is en men verwacht de komst van de Messias, moet men er wel op rekenen dat die Messias een eind zal maken aan het orthodoxe Jodendom, aan de wet namelijk. Dat heeft hij trouwens al gedaan, maar dat weet men nog niet. Of dat gelooft men niet. Niettemin gaat dat wel gebeuren. Zodat de dingen waarop men nu vertrouwt inderdaad geen enkele betekenis zullen blijken te hebben. En als men niet gelooft straks in dat die Messias niemand anders is dan Jezus, die in de tijd door datzelfde volk gekruist werd, maar als men daar niet in gelooft, wordt men niet behouden en gaat men ook het koninkrijk niet binnen. Want dat is het verhaal, hè? Men moet geloven dat Jezus de Christus is. En andersom uiteraard eventueel dat de Christus Jezus is. Dan heet hij bij de gelegenheid heet hij dan Christus Jezus. In plaats van Jezus Christus. Hè? Maar goed, maar dat is waar het om gaat. En dat wil zeggen, men claimt dingen, men claimt eerst geboorterecht onder de volkeren. Men eist voor zich op dat men het uitverkoren volk is, dat Israël de eerstgeborene is onder de volkeren der aarde, dat vanuit Israël het koninkrijk zal beginnen enzovoorts. Maar als ongelovige Jood heeft men het recht niet dat te doen. Punt 1 niet, omdat men ongelovig is. Punt 2, omdat termen als eerstgeborene enzovoorts en oudste en hoogste rechten niet thuis horen in de stam van Juda, maar in de stam van Efraïm. Lees het maar na. Dat is nou eenmaal zo. Dat is, staat heel letterlijk allemaal in de schrift. De beloften aan Abraham, Isaac, Jacob vererfd werden naar in bijzonder Efraïm, die voor de gelegenheid ook wordt aangesteld als eerstgeborene. En zo goed als God zegt dat Israël zijn eerstgeboren is, herhaalt God dat en zegt, en Efraïm in bijzonder is mijn eerstgeborene. Dat wil zeggen dat het Joodse volk als onderdeel van heel Israël niet de grootste rechten heeft, want de grootste rechten liggen natuurlijk bij Israël als zodanig, maar niet bij het deel Juda, maar bij het deel Efraïm. Zo is het nou eenmaal. Zodat er altijd nog iets komt voor het Joodse volk of boven het Joodse volk. En daar gaat het om. En als ik in een heel ander onderwerp zou zitten en gewoon vanuit het Nieuwe Testament zou komen, dan zou ik hetzelfde verhaal verteld hebben. Namelijk dat er iets anders eerst komt voor het Joodse volk. Dat is namelijk gewoon, wat komt er nou eerder? Wat is ouder dan het Joodse volk? Wat heeft hogere rechten dan het Joodse volk? het nou gewoon uit het Nieuwe Testament kom, heel eenvoudig uit het Nieuwe Testament, wat heeft dan hogere rechten dan het Joodse volk? De gemeente gewoon, toch? En dan hoef je het alleen om even kort te sluiten, om te zien dat het inderdaad aansluit. Er zijn geschiedenissen genoeg die dat inderdaad rechtstreeks met elkaar verbinden, waaronder inderdaad deze. Maar hoe dan ook, wat Gehazi doet, is wat het Jodendom doet, namelijk zich deze dingen, deze beloften als het ware, toe-eigenen, maar daar loopt het inderdaad helemaal mee fout. Men wilde uiteindelijk, de Heer Jezus wel degelijk als koning, maar dan onder de wet en als vertegenwoordiger uiteraard van het Jodendom. Daar ging het om. En bovendien om dat Jodendom in stand te houden. Niet ter wille van de Messias, maar ter wille van het volk. In de eerste plaats. Het volk zoals dat bestond. Ik hoop dat u beseft wat het verschil is met onze situatie. Wij hebben, nou hoop ik maar dat u dat begrijpt. Maar wij hebben de Heer Jezus aangenomen. Ik hoop dat u dat niet gedaan hebt in de eerste plaats ter wille van uzelf. En anders, als het wel zo was, hoop ik dat u inmiddels daar wat anders tegenaan kijkt. Want dat is niet ter wille van onszelf. Wij zijn namelijk bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. De bedoeling is niet dat de Heer ons dient, hoewel hij dat doet. En zeker gedaan heeft, maar ook doet. Maar de bedoeling is dat wij hem dienen, dat wij hem erkennen, dat wij ons aan hem onderwerpen, dat wij aan hem trouw zijn enzovoorts. Dat hij ook trouw is aan ons tot op zekere hoogte. Nee, ja, ik bedoel, dat is hij, maar je kunt het, zo staat het nauwelijks in de Bijbel, hè? Je daar een plaats moet zien. Maar dat hij aan ons trouw is, ja, dat is wel waar, maar daar gaat het niet zozeer om. Het gaat erom of wij ons aan hem onderwerpen. De Christus is niet ondergeschikt aan de gemeente, opdat hij de gemeente zou dienen en opbouwen en dat soort dingen meer. Christus staat boven de gemeente, hij is het hoofd van de gemeente. En als zodanig dient hij wel de gemeente, maar niet als de ondergeschikte. Integendeel, ondergeschikt zijn wij, wij dienen hem. Of anders moet ik u meenemen naar het beeld van Efeze 5... waar de gemeente beschreven wordt als vrouw van Christus, die dan de man is. Dan heb je hetzelfde verhaal, hè? De gemeente is onderworpen aan Christus, trouwens. 1 Korinthe 11 zegt het ook gewoon. Nou, dat is waar het om gaat. Men moet die dingen niet omdraaien. Het blijkt trouwens ook dat de handel van het Joodse volk met betrekking tot de Heer Jezus Christus in de praktijk gericht was op het behoud van het Joodse volk. Toen men hem koning wilde maken, was dat om het Joodse volk in stand te houden, te verlossen van de Romeinen, macht te geven en weet ik veel wat. Hè? En toen men hem kruisigde, was het om precies dezelfde reden. Nou ja, dat heb ik eens nagevraagd aan Caiaphas. In Johannes Evangelie, is het Johannes 11 geloof ik? 12, ik weet niet precies. Johannes 11 geloof ik, het laatste stuk, waar dat staat. Waar Caiaphas, de leider van het Joodse volk, de hoge priester, de voorzitter van het Sanhedrin enzovoort, zegt dat het nuttig is dat één sterft, omdat als die ene niet sterft, dan gaat het hele volk verloren. Dus hij is van mening dat de Heer moet sterven ter wille van het Joodse volk. En dan wordt er heel smakelijk achteraan verteld in Johannes 11. Schiet me eens wat te binnen. Nou zoek ik het toch op. Zie je wel. Het was niet mijn bedoeling, maar ik ga er even op verder. Johannes 11, waar Caiaphas zegt in vers 50. Gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. De uitspraak wordt toegelicht in vers 48 al. Hè? Vers 48. In vers 47 staat, wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen en wonderen. Daar hebben we het al jaren over hier, geloof ik. Nee, 2 jaar, geloof ik. En dan zegt hij, indien wij hem al zo laten geworden, zo zullen alle in hem geloven en de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. Zij verwachten dan de ondergang van het Joodse volk. want dat de Heer geen vriend van de Joden is, in de zin van het judaïsme, dus van de wet, dat is hem inmiddels wel duidelijk. De Heer predikt immers niet de wet, maar de genade. Hij predikt het nieuwe verbond, wat binnen afzienbare tijd zal aanbreken. En zij zeggen, als het volk hem volgt, dan houdt het Jodendom op te bestaan, dan wordt het verzwakt en dan zullen de Romeinen komen en van die zwakheid gebruik maken en zelfs onze plaats, zeg maar Jeruzalem, en ons volk vernietigen. En dan zegt Caiaphas, die zegt, hij zegt, jullie begrijpen er ook niks van, hooghartige man, vers 50. En dan zegt hij, gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Met andere woorden, wij brengen hem ter dood gewoon. Hè? Ja, wij brengen hem ter dood en dan zijn we van dat probleem af. Dan hoeven we ook niet bang te zijn voor de Romeinen en blijft het judaïsme gewoon in stand. Dat wil zeggen, toen men hem koning wilde maken, was het tot instandhouding van het Joodse volk. Nu wil men hem kruisigen, is ook tot instandhouding van het Joodse volk. Maar hier staat, dat wilde ik net zeggen, hier staat zo fijntjes achteraan, dat wat die man nou zegt, als je dat uit het voorgaande verband haalt, dan is het ineens een profetie. Als je het even losmaakt van wat Caiaphas zelf exact bedoelde, dan was het een profetie, want daar staat er, vers 51, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester deszelfde jaars, profeteerde hij als ongelovige. Nee, hij was niet ongodsdienstig, maar wel ongelovig. Hè? Ja, hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk, op een andere manier dan hij bedoelde, maar niettemin, dat profeteerde hij. En niet alleen voor dat volk, welk volk is dat? Het Joodse volk. Maar omdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren. Wie zijn dat dan? Nee, de gemeente wordt niet tot één vergaderd. De gemeente is één, die kan niet tot één vergaderd worden. Zie je? Niet alleen voor dat volk, hij was hoge priester. Maar als je hoge priester was, dan was je hoge priester van Israël. En dus niet alleen van de Joden, maar ook van de tien. Al wisten die nergens van, maar dat doet er niet toe. Dus hij profeteerde dat één man zou sterven voor het volk. En dan wordt er netjes aan toegevoegd dat bij dat volk niet alleen gedacht moet worden aan de Joden. Maar ook aan de kinderen gods die verstrooid waren. Want die zou hij tot één vergaderen. En tot één verzamelen. Wel, dat is wat in onze dagen gebeurt. Tot één verzamelen. De gelovigen, nou, iedereen die tot geloof komt. Niet alleen naar de tien hoor. Maar iedereen die. Iedereen die tot. Ja, dat zeg ik er elke keer maar bij. Want ik ben zo bang dat men dat niet verstaat. Hè? Maar iedereen die tot geloof komt. Wordt tot één verzameld in Christus. Ja, dat staat in Efeze. Gaat het over de gemeente, Efeze 1. Dat kun je niet zo goed zien, maar er staat dat het de bedoeling was dat God tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één zou verzamelen, onder één hoofd zou samenbrengen. En later wordt dat toegepast in diezelfde brief op de gemeente, dezelfde gemeente die één is in Christus, waarna vervolgens gezegd wordt in hoofdstuk 4 dat het de bedoeling is dat wij ons benaastigen om die geestelijke eenheid te bewaren. Door de band des vredes, hè? Door het nieuwe verband. Kortom, kinderen als die verstrooid waren, dat is niet de gemeente. Als ze tot één verzameld zijn, dat is de gemeente. Maar waar het om gaat is dat die kinderen als die verstrooid waren, dat was het andere deel van Israël. Niet dit volk, maar het andere volk. Of moet ik citeren uit één hoofdstuk eerder, niet de ene kudde, maar de andere kudde. Het is maar één hoofdstuk eerder. Dat is dat verhaal van die twee kudden die tot één zouden worden, weet u wel? Ja. Nou goed. Ik zal er niet meer van zeggen. Waar het namelijk om gaat is dat de Heer inderdaad zou sterven voor het volk, maar net zo goed, men wilde hem koning maken ten behoeve van het volk, maar dat onder de wet. En dat is het wat de vrouw van Potifar feitelijk ook deed met betrekking tot Jozef, en wat Gehazi deed met betrekking tot Naaman en met het verhaal over die twee jongens, twee mannen, twee talenten zilver, twee wisselklederen die door twee dienstknechten gebracht worden in een huis. En als je nou vraagt welk huis is dat? Hè? Dan gaan we weer hoor. Het Joodse volk, Gehazi, het Joodse volk, maakt aanspraak op zegeningen die voor de eerstgeborenen waren. Voor Efraïm feitelijk dus. Hè? Dat staat er in elk geval. Hij maakt er aanspraak, hij wil het voor zichzelf hebben. Dat lukt echter niet, maar hij brengt het wel ergens. Die twee wisselklederen en die twee talenten in een huis. Daarna hebben we het Joodse volk, die wil de zegeningen van het eerstgeboorterecht voor zichzelf hebben. Dat kan niet. Dat krijgt het Joodse volk ook niet. Maar die zegeningen komen er wel, alleen niet bij Gehazi, zal ik maar zeggen. Ze worden ergens gebracht in een huis. Welk huis? Nee, nou ben je terecht bij de gemeente. De zegeningen voor Efraïm komen terecht in een huis, een geheimzinnig huis. Welk huis? Ik krijg er wel commentaar op als ik het nu zo ga zeggen, maar dan zeg ik, het staat er niet bij, het is een geheimzinnig huis, dan weet je toch wat het is of niet? Het is toch verborgen, weet niet wat het is? De Joden brengen het daar. Gehazi brengt het daar. Gehazi zelf heeft er niks aan. Hij is hierna mee laatst. En is dus taboe, heet zoiets. Is dus onrein. En moet uitgaan, inderdaad. Buiten de legerplaats, zou je zeggen. Hè? Dat huis moet de gemeente zijn. De zegeningen van Efraïm worden gebracht in dat huis. Dat huis is dan de gemeente. En in dat huis. Twee, als het verhaal waar is, maar dat weten we niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar als het verhaal volgt, dan zijn er in dat huis twee zonen der profeten. Die krijgen twee wisselklederen en twee talenten. En het wordt hun bezorgd inderdaad door twee man die van Haman meegezonden worden. Maar het gebeurt door bemiddeling en door toedoen allemaal van Gehazi. Die dat doet, terwijl hij dat niet mocht doen en niet kon doen. En dat is de eigenaardigheid van de situatie in het Nieuwe Testament, waarbij het Joodse volk ongelovig is, maar waarbij niettemin door dat Joodse volk inderdaad de zaligheid en zelfs het eerstgeboorterecht terecht is gekomen, inderdaad bij de gemeente, het huis, namelijk het huis Gods. Ik had het niet moeilijker willen maken dan het is, maar ik hoopte dat iemand zou zeggen, dat huis, dat is Bethel. Maar dat is een erg vreemde sprong. Want Bethel betekent immers huis Gods. En Bethel met name is een beeld van de gemeente. Weet u wel, dat is die plaats die Bethel genoemd werd toen Jacob van Esau naar Laban vluchtte. Daar heb je net zoiets. Wat voor Esau bestemd was, komt via Jacob terecht bij Laban. Tja, dat is nooit gezegd, maar God. Nou, hoe dan ook, die dingen worden daar gebracht. In het huis, over het huis lees je verder niks meer, maar dat huis moet een beeld zijn van de gemeente. En daarna staat er, daarna kwam hij in en stond voor zijn heer. Hij kwam dus bij Elisa binnen en stond voor zijn heer. En Elisa zei, wat heb je gedaan? En Gehazi zei, ik heb helemaal niks gedaan. Maar als je het nu aan een Jood vraagt, van het Joodse volk, je hebt helemaal niks gedaan. Want wij zeggen dat zij bijgedragen hebben tot onze zaligheid. Nou, trekken ze de haren uit het hoofd, uiteraard, omdat in hun optiek, volgens hun gedachtegang, zij geen grotere vijanden hebben dan juist de christenen. De loop er even door. Ja, misschien tegenwoordig Arabieren, maar dat zijn de vijanden van de Joodse staat. Maar vijanden van het Jodendom, in de zin van het godsdienstig Jodendom, en dat is het enige wat de Bijbel kent, het godsdienstige Jodendom, zit er geen grotere vijand dan het christendom. En dan te vertellen dat het Jodendom daar juist aan bijgedragen heeft, maar zo is het wel. Het Jodendom dat vasthield aan uiterlijke dingen, aan een schoon gelaat, die de dingen claimde, wel zegeningen, maar dat moest dan wel allemaal binnen het Jodendom en dus onder de wet. Dat Jodendom heeft daarmee zijn eigen zegeningen verspeeld, is die kwijtgeraakt. En heeft daardoor bijgedragen, heeft daardoor bijgedragen aan het tot stand komen van de gemeente in onze dagen. Want zo zit dat. Hun val is tot rijkdom der wereld. Hun vermindering is tot zaligheid der heidenen, of hoe het dan maar staat in Romeinen 11. En dit kun je rustig de val van Gehazi noemen. Een misstap, of hoe het maar heten mag. Het deed in ieder geval dingen die niet zouden moeten, maar niettemin, het had zo'n resultaat. En dat is maar waar het om gaat. En wat met Gehazi zelf gebeurt, nou ja, dat is duidelijk genoeg, hè. Naaman, die een beeld was van de 10 stammen, die melaats was, hè. Melaats uit een beeld van, nou ja, de verwijzing naar Albion, dat heb ik allemaal alles genoemd, hè. Maar Naaman melaats, onrein, buiten het volk, enzovoort, in ballingschap, enzovoort, die genezen wordt. Een beeld van 10 stammen waaruit de gemeente voortkomt. En als Gehazi inderdaad aan het eind melaats wordt, betekent dat gewoon dat het nu zijn beurt is. En dat nu hij melaats wordt en buitengesloten gaat worden enzovoorts. En zo is het ook. Want de algemene gedachte is dat je het christendom inderdaad verspreid vindt in hoofdzaak. En in de grote nadruk trouwens onder de bekende Angelsaksische volkeren zal ik maar zeggen. Dat kun je op de kaart tamelijk nauwkeurig aanwijzen. Al is het van daaruit verspreid geworden over de hele wereld, omdat die volkeren zich verspreid hebben. Maar niettemin kun je het nog aardig goed en nauwkeurig op de atlas aanwijzen. Terwijl het Joodse volk in onze bedeling verstrooid is geworden over de hele wereld. En daar kon je niet aan. Ja, nu kun je een Joodse staat aanwijzen sinds enige tientallen jaren in Palestina. Maar het is al die tijd dus niet zo geweest. Dat wil zeggen, de algemene situatie was dat het christendom terechtkwam bij de Angelsaksische volkeren in hoofdzaak, en dat het Joodse volk inderdaad nu verstrooid was. En de gelovigen worden inderdaad verzameld en bijeengezet in de hemel, en het Joodse volk is inderdaad verstrooid geworden. Ja, als een ingewanden zijn uitgestapt, staat er dan van Judas, die uiteengespat is toen hij zich verhing en toen viel. Want dat is wat in de schrift staat, hè. En dat is veel nog erger weergegeven, denk ik altijd, dan dit. Maar niettemin, Gehazi werd melaats. Waarna het einde van het verhaal aan het eind van het verhaal de vraag zou moeten gesteld worden. En wordt Gehazi nou ook nog eens genezen? Nou, eerlijk gezegd, daar staat eigenlijk in het volgende schriftgedeelte. Maar dan gaat het helemaal niet meer over Gehazi, dan worden gewoon andere beelden gebruikt. Maar Gehazi wordt ook nog eens een keer genezen, hoor, laat ik het zo zeggen. Maar moet je eens kijken wat er staat, vers 27. Vers 26. Waar Elisa zegt, nou, ik ging toch mee met Gehazi naar Naaman. En dan... In gewoon Nederlands denk ik dan, nou breek mijn klomp. Als je dat letterlijk neemt wat er staat, dat Elisa dus meeging, betekent het dat Elisa het wel heeft laten gebeuren. Hij ging natuurlijk niet letterlijk mee, maar neem het nou even zo letterlijk mogelijk. Elisa ging mee. Dat wil zeggen, Elisa wist er alles van, heeft het allemaal zo laten geworden. Maar dat is precies hetzelfde verhaal. God wist ervan, of zal ik zeggen, de Heer Jezus Christus wist ervan hoe dat zou gaan. Die wist hoe dat zou aflopen met Gehazi, dan wel met het Joodse volk. Maar wist ook dat de zaligheid terecht zou komen ergens anders. En heeft het gewoon zo laten geworden. En hij zegt, ging mijn hart niet mede? Als die man zich omkeerde van op zijn wagen nu tegemoet, was het tijd om dat zilver... Let op, hè, was het de tijd? Was het tijd om het zilver te nemen? Nou, wij weten niet hoe laat het was. Was het tijd om dat zilver te nemen? Dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar die vraag wordt natuurlijk gesteld in verband met de toepassing van deze geschiedenis. Is onze bedeling nu, hè, want daar gaat het om, is dat het tijd om zilver te nemen, om klederen te nemen, en olijfboom en wijngaarden en schapen en runderen? Dan denk ik, nou Elisa, nou wordt er wel wat overdreven. Hè? Want het ging maar om twee jassen, wisselklederen, nou goed, hè? Twee overjassen zouden we zeggen, geloof ik. En dan wel twee colbertjes. En ja. En twee talenten. Nou is een talent misschien niet al te weinig. Maar het was zakgeld van de Aman. Zoveel kan het nou ook weer niet geweest zijn. Hè? Toch? En Elisa praat over zilver, klederen, olijfbomen, wijngaarden, schapen, runderen, knechten en dienstmaagden. Maar dat is natuurlijk een overdrijving. Maar neem niet weg dat wat Elisa zegt een aardige beschrijving is van het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk namelijk. Want deze dingen, namelijk kleding En zeker olijfbomen en wijngaarden en schapen worden inderdaad op meerdere plaatsen in de Bijbel genoemd in verband met het komende koninkrijk op aarde. Waarbij uitdrukkelijk altijd over olijfbomen en wijngaarden gesproken wordt. Letterlijk, maar natuurlijk ook speciaal in de overdrachtelijke betekenis, omdat wijngaarden of wijnstokken en olijfbomen natuurlijk spreken toch over het nieuwe verbond, hè. Schapen spreekt over de kudde, runderen spreekt over de heidenen die het koninkrijk binnen zullen gaan en zo. Knechten en dienstmaagden zijn degene die niet alleen aan Christus, maar ook aan Israël zullen onderworpen zijn straks in, laten we zeggen, in de 1000 jaren. Kortom, het zijn termen die verband houden met de openbaring van het koninkrijk. En de vraag is dit de tijd voor de openbaring van het koninkrijk? Het antwoord is uiteraard nee. En als het Jodendom zijn zegeningen verwacht in de toekomst, dan zijn het de zegeningen van de koning uiteraard. Niet van de hogepriester, van de koning uit Juda. Als het Joodse volk aanspraak maakt op de vervulling van de beloften, ook in het bijzonder aan Juda, dan hebben we het dus over de openbaring van het koninkrijk. En die tijd is het tot in onze dagen nog niet. En dus is Gehazi melaats, en dus is het Joodse volk verstrooid en onrein. Verspreid onder de volkeren enzovoorts. Maar zoals elke melaatse kan komen tot de Heer om genezen te worden, zo kan Gehazi dat uiteraard ook. En daarmee bedoel ik niet het Joodse volk dit keer, want dat kan niet. Maar het kan wel, het geldt wel voor elke Jood in het bijzonder. Hè? Dat kan wel, de individuele Jood kan gewoon tot de Heer komen enzovoorts. Maar het gaat om het volk. Er staat, daarom zal u de melaatsheid van de Aman aankleven, vers 27, en uw zaad. Hij en zijn zaad, dat is een zware straf zou je zeggen. Maar ja, dat gaat nog helemaal om het beeld. Want Gehazi staat voor dat hele zaad, namelijk dat Joodse volk. En begrijp me goed, nog even, uw zaad in eeuwigheid. En dan zult u zeggen, ja, het antwoord op de vraag of Gehazi dus nog eens genezen wordt, is dus nee. Maar dat is een misverstand, want eeuwigheid betekent lang niet altijd tijd. Het is lang niet altijd een tijdsaanduiding. Wij denken dat het dat is, maar dat is het niet. Daar komt heel wat misverstand uit voort. Want de term in eeuwigheid, of voor eeuwig, of hoe je dat dan maar vertaalt, betekent, kan twee toepassingen hebben, ik heb er niet één woord voor. Het kan twee toepassingen hebben. De een is die van de tijd, en dat betekent het altijd durend, gewoon altijd maar door, zonder einde, zonder grens namelijk, in de tijd. Maar de andere toepassing is gewoon die van plaats. Dat wil zeggen, dan betekent het overal. Onbeperkt, zonder grens, overal. En als het gaat om mensen, dan zeg je onbeperkt over iedereen. Zonder uitzondering. En dat is wat hier staat. Het is namelijk niet een tijdsaanduiding, maar het heeft te maken met het aantal. Er staat namelijk, u zal de melaatsheid van de Aman aankleven en uw zaad. U en uw zaad. Heel dat zaad, heel dat volk dus. Jawel, in eeuwigheid staat er namelijk bij. Zonder grens, zonder beperking betekent het. In dit geval is het dus zeker geen tijdsaanduiding. Dat kan het trouwens, dat kan het ook niet zijn. Dat betekent dat uit de Aman uitsluitend mijn laatste kindertjes geboren zouden worden en dat soort dingen meer. Wordt ook een beetje moeilijk, hè? Maar daar ging het ook niet over. Niettemin, het is een beschrijving van de positie van heel het Joodse volk als zodanig. Dat wil niet zeggen dat een Jood niet tot geloof kan komen, dat kan hij wel, maar naar Gods normen valt hij dan buiten dat Joodse volk. Hij wordt daar dan aan onttrokken. En dat is makkelijk genoeg. Als wij niet langer Nederlander willen zijn, nou ja, dan gaan we naar het buitenland en vragen daar andere paspoorten aan. Zo eenvoudig is dat. In de praktijk valt het niet mee, maar om het geregeld te krijgen, dat is weer wat anders. Niet iedereen trapt daarin, hè. Maar dat kan. Hè. Je kunt gewoon zeggen, ik wil met Nederland niks meer te maken hebben. Dat kan een Jood ook doen. En velen doen dat ook. Hè. Goed. En let er dan nog even op dat vers 27 niet zegt, daarom zal u melaatsheid aankleven, maar daarom zal u aankleven de melaatsheid van de Aman. Diezelfde. Dat is de hele gedachte dat er omkering plaatsvindt tussen zeg maar 2 en 10 stammen, want daar komt het in de praktijk op neer. Of als we het heel eenvoudig zeggen, met termen die letterlijk in het Nieuwe Testament staan, dan is de omkering tussen Jood en Heiden. Want de gedachte was dat vroeger het Joodse volk het volk was waar via welke God werkte, enzovoorts, via welke het woord Gods aan de heidenen gebracht zou moeten worden, terwijl in onze dagen de rollen zijn omgedraaid en het evangelie, zeg maar het woord Gods, maar ook het nieuw verbond natuurlijk, gepredikt wordt door heidenen aan met name het Joodse volk. Daar gaat het om. Precies diezelfde omkering die genoemd wordt, uitgebreid beschreven trouwens, in Romeinen 11. Ik weet niet of je dat al kent, maar dat, hè, Romeinen 11. Er staat er wat ongelukkig, dus met moeilijke zinnen, en daarom zoek ik het nou niet op. Maar dat is hetzelfde schriftgedeelte waar ook gesproken wordt over dat de volheid der volken, de volheid der heidenen, eerst zou ingaan en dat daarna de verharding van Israël, althans de gedeeltelijke verharding, goed hè, gedeeltelijke verharding, welk deel was verhard dan? Ga je weer, hè? De 2 of de 10? Nou ja, goed. Maar dat de gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is, die gedeeltelijke verharding, die verharding dus, die zal ophouden nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. En het aardig is dat de term volheid der heidenen inderdaad echt nog maar één keer voorkomt in de Bijbel. En dat was bij de zegen aan Efraïm. Die tot volle menigte van volkeren zal worden, maar er staat letterlijk echt gewoon volheid der volkeren of volheid der heidenen. Precies dezelfde termen dan in het Hebreeuws. Die we ook in de Romeinen 11 tegenkomen. Het gaat dus inderdaad om dezelfde dingen. Het gaat om de omkering van die twee. En je zou voor de aardigheid in dat verband nog eens een keer Genesis 49 moeten lezen. Waar heel omstandig, heel uitgebreid, verzenlang beschreven wordt hoe Efraïm en Manasse verwisseld worden. En hoe Jacob zijn handen wisselt. En hoe Jozef zegt, pa, dat is niet goed. En waarbij Jacob zegt, ja, dat weet ik dat het niet goed is. Maar ik doe toch zo, enzovoorts. Hè? En hebben we het nog niet eens over dat er staat dat Jacob zijn handen verstandiglijk bestierde, dat hij dus precies wist wat hij deed, dat het dus van God geïnspireerd was, de heel die omkering enzovoorts. Nou, over die omkering gaat het. En in plaats van dat Manasse, en in plaats van dat Efraïm melaats wordt, wordt dus Manasse melaats. Dat is eigenlijk het verhaal. En in plaats van Naaman melaats wordt nou Gehazi melaats. Dus dat is ongeveer het verhaal, hè. En in plaats van dat de zegeningen van Jozef terechtkomen bij het huis van Potifar, komen ze terecht in het huis, in de gevangenis, in de ballingschap dus. Dat verhaal is dat. Dat komen we steeds opnieuw in de Bijbel tegen. Daar laten we het eerst bij, want het is, wij gaan nog even naar 2 Koningen. Oh, hebben Johannes, oh nee, ik wou zeggen, hebben Johannes 11 nog voor u liggen, maar, of niet? Wat is, oh. Toen ben ik halverwege in het verhaal ben ik teruggegaan. En ik was er nou toch. Johannes 11, het verhaal van Caiaphas, die dan profeteerde en waarbij commentaar gegeven wordt dat hij profeteerde niet alleen van dat volk, vers 52... maar opdat hij ook de kinderen gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. En we hebben zojuist de conclusie eruit getrokken dat die verstrooide kinderen gods kennelijk moest zijn die andere kudde schapen, die niet van deze stal is uit het voorgaande hoofdstuk, Johannes 10. 10 stammen dus. En dat dat zo is, wel lees maar verder. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden, Joodse volk dus. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar, nou niet meer vrijelijk, dan ging hij dus naar de gevangenis. Nee? Hij wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm. Alsjeblieft. Nou, maak daar maar eens wat van. Of de typologie is, ik weet het niet. Je kunt net zo goed als letterlijke taal opvatten. Nee? Niet meer vrijelijk onder de Joden, onder Juda dus. Maar dus min of meer gevankelijk, maar dat woord staat er niet. Maar het wordt wel gesuggereerd, het wordt aangereikt, het wordt gesuggereerd, het wordt geïmpliceerd, moet ik zeggen, want dat is de enige goede term daarvoor. Niet meer vrijelijk onder de Joden, maar gevankelijk dus, verborgen, of hoe dat maar heten mag, in de gevangenis, zeg maar, bij de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. Nou, daar heb je het hele verhaal. Van Juda naar Efraïm, dat kan niet missen. Maar goed, wij zouden terug naar 2 Koningen 6. Vanaf vers 1, de kinderen der profeten zeiden, de zonen staat er natuurlijk, hè, de zonen der profeten zeiden tot Elisa, zie nu de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng, te smal. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan en elk van daar een timmerhout halen, dat we ons daar een plaats maken om er te wonen. En hij zeide, gaat heen. En er zeide een, het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide, ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieven zij hout af. En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. En hij riep en zeide, ach, mijn heer, want het was geleend. En de man God zeide, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp er daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide, neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit en nam het. Dus dat is het wonder van de drijvende bijl. Lijkt me erg makkelijk voor de gelegenheid, hè. Maar daar gaat het uiteraard niet om. Wel nu, er staat de zonen der profeten. De erfgenamen van de profeten betekent dat, hè. En de erfgenamen van de profeten betekent overdrachtelijk degenen die de vervulling ontvangen van wat de profeten geprofeteerd hebben. In Handelingen zegt de apostel dat God de beloften die gedaan zijn in het Oude Testament, door de profeten onder andere, dat God de beloften aan ons, hun kinderen, een zoon en erfgename vervuld heeft. Daar gaat het om. Zonen der profeten is dus overdrachtelijk gesproken degene die deel krijgen aan de vervulling van wat de profeten gesproken hebben. Nou in het algemeen, wat hebben de profeten aangekondigd? De komst van de Messias. Het nieuwe verbond eigenlijk. Maar want Christus, de Messias, is immers de middelaar van het nieuwe verbond. En dus de koning en hoge priester van het nieuwe verbond enzovoorts. De profeten hebben het nieuwe verbond aangekondigd. Bovendien, de belofte aan Abraham, Genesis 12 al. De belofte aan Abraham is ook niks anders dan de belofte van een nieuw verbond. Al voordat het oude er was, dan kan het ook niet nieuw verbond heten, want er was nog geen oude. Maar zo was het wel, de belofte van het nieuwe verbond. De zonen der profeten, de erfgenamen van de profeten, zijn dus degenen die het nieuwe verbond ontvangen. De vervulling van de beloften die aan Abraham en het algemeen door de profeten gedaan zijn. Nou goed, dan lijkt het de rest van het verhaal wel duidelijk, want er staat, zie, de plaats waar wij wonen voor uw aangezicht is voor ons te eng. Laat ons naar de Jordaan gaan, timmerhout halen en ons daar een plaats maken om er te wonen. Het ene huis is dus te klein, zij gaan een nieuw huis bouwen. Nou, dat voorstel is dus makkelijk, hè. Het kleine huis moet vervangen worden door een groter huis. Het kleine huis is uiteraard een beeld van touwenverbond. Ja, dat kan toch niet missen. Te eng, te smal, daar kun je niet in leven. Wat dat betreft hadden die tien allemaal gelijk, die gingen meteen weg, hè. Maar goed, dat even terzijde. Daar kun je ook inderdaad niet in leven. Dus moet een groter huis komen en dat grotere huis, die grotere woning, is dan uiteraard een beeld van het nieuwe verbond. Hoe was het ook weer? Rehoboth. De Heer heeft ons ruimte gemaakt. Het is precies hetzelfde. Rehoboth, ruimte is de ruimte van het nieuwe verbond, hè? Ja. Komt nogal eens voor in de Bijbel, hoor. Dus, ja, heel wat zaaltjes heten Rehoboth. Het zijn meestal kleine zaaltjes en dat hoort eigenlijk niet zo. School? School in Bolsward. Dat betekent gewoon ruimte, hoor. En als men erover nadenkt, dan vraagt men zich af of men dat wel, of men zo'n gebouw wel Rehoboth zou noemen. Want Rehoboth komt van Rahab, dus ruimte. En het is het meervoud daarvan, ruimte. Maar de naam Rahab, ruimte, was dus de naam. En als je mij vraagt, de bijnaam van de hoer uit Jericho. Dus het is verschrikkelijk dubbelzinnig. Maar goed. Hè? Ja, dat is het ook. Dat kost me ook moeite om het te zeggen, maar ik wou het toch maar zo wijzen. Ruimte, ja. Maar goed, wat hier aangeduid wordt, is uiteraard in de term zonen der profeten al, dat er een nieuw verbond zou moeten komen. Maar wat ze gaan doen, wat ze willen, drukt dat ook uit. Namelijk, het bestaande huis is te klein, er moet een groter gebouw, een groter huis gemaakt worden, is het idee. Dat is makkelijk genoeg. En ze zeggen, laat ons tot de Jordaan gaan om daar het timmerhout te halen. welke profetenschool, want zo heet dat in deze geschiedenis steeds, dit is, weet ik niet, maar ik veronderstel dat het die van Gilgal was. Het kan ook die van Jericho zijn en in beide gevallen maakt het niks uit. Het kan ook Bethel zijn, dan wordt het verhaal iets anders. Maar waar het om gaat is dat Gilgal, dat was de plaats waar de kinderen Israëls door de Jordaan trokken en dus het land binnenkwamen. En de eerste legerkamp in de dagen van Jozua was dus Gilgal. Dat wil zeggen, als je van Gilgal naar de Jordaan gaat, kom je precies op de plek waar men onder Jozua door de Jordaan gegaan was en waar de wateren geweken waren. De andere profetenschool was niet in Gilgal, maar in Jericho. Maar dat blijft gelijk, want de kinderen Israëls trokken ooit onder Jozua door de Jordaan naar Gilgal. En van Gilgal gingen ze naar Jericho. Dus het verhaal blijft gelijk. Als je van Jericho naar de Jordaan gaat, kom je via Gilgal en dus bij de Jordaan. Dus het komt op hetzelfde neer. Het is dus dezelfde plek waar ooit de wateren weken. Als het de profetenschool van Bethel was, maar dat neem ik nou niet meer aan. Maar als het die van Bethel was, want daar was er ook een, dan is het verhaal weer anders. Bethel is de plaats waar niet de Jordaan week, maar waar de hemel open ging. In de dagen van Jacob, die van Esau naar Laban ging. Maar goed, laat ik daar maar niet verder op ingaan. De kans is het grootste dat hier deze plaats aan de Jordaan, de plaats is dus waar Jozua doorgegaan was met het volk, waar Elia en Elisa het land uit waren gegaan, waarna Elia ten hemel voer, waarna vervolgens Elisa terugkwam en met de mantel van Elia op het water sloeg, met een dubbele geest trouwens, ging die weer, dubbel, en op de water sloeg, toen weken de wateren ook, en nu valt er dus een bijl in en die moeten de wateren ook weer teruggeven. Het is mooi, het zegt hè. De wateren weken niet, zo kun je het niet zeggen, precies. Maar niettemin, die wateren moeten inderdaad de bijl doorlaten en weer teruggeven. Men staat er dus uit op. Hetzelfde als dat men door de Jordaan gaat. Het is trouwens ook hetzelfde als dat men, zoals Naaman, in de Jordaan gedood wordt. Misschien was het ook wel op die plek, weet je veel. En als we het er toch over hebben, zal Johannes de Doper daar dus ook wel gedoopt hebben. De volgende keer namelijk dat die doop in de Bijbel voorkomt, is die van Johannes de Doper in Matthäus 3. Vanaf 2 Koningen 5. Meteen na Matthäus 3. En daar is het Johannes de Doper die doopt in de Jordaan. En vervolgens doopt hij de Heer Jezus zelf uiteraard. Hè? Ja. Allemaal in Matthäus, zei ik Johannes? Nee, Matthäus 3. Hè? Johannes de Doper.
Het huis van de
woestijn. Oh ja. Dat is ook Johannes, hè? Ja. Ja, een paar hoofdstukken verder. Maar goed, terug naar 2 Koningen 6. Laat ons tot aan de Jordaan gaan, wel de Jordaan, in verband met dood en opstanding. Want daar gaat het om. Daar gaat men hout halen en daar zal men die plaats maken. En de verwijzing naar de Jordaan heeft dezelfde betekenis als in het voorgaande deel van het hoofdstuk. Naaman die daar ondergedompeld werd enzovoorts. Men moet door de Jordaan, is de gedachte om het nieuwe verbond binnen te gaan. Nou, hoe dat ook zij, men zegt, laat ons daar timmerhout halen. Dat vind ik wel aardig hoor, de timmerhout. Als dit meervoud is, timmerhouten, dan is het het woord voor een web. Als het meer dan één timmerhout is, dan is het een web. En dat komt omdat de term, de Hebreeuwse uitdrukking vertaald met timmerhout, komt van het Hebreeuwse kara en dat betekent ontmoeten. Of karaf. Eveneens vertaald met ontmoeten of naderen. Het idee is namelijk dat zo'n timmerhout gewoon een balk is. En dat men van die balken een dak maakt. Want de plaats om te wonen bestaat niet primair uit muren, maar bestaat primair uit een dak. In sommige landen zelfs heb je alleen maar een dak, strekt zich uit tot op de grond. Tentjes trouwens ook, hè. Alleen maar een dak. Die Friese boerderijen hier kunnen er ook wat van, hè. Komt ook bijna op de grond. Het gaat namelijk om een dak. Dat is het hele punt. Maar het wordt gemaakt van houten, van boomstammen. Timmerhout staat hier. Maar het idee is dat het balken zijn die gebruikt worden inderdaad om zo'n dak te construeren. De eenvoudigste vorm daarvan is die van het ronde dak waarbij alle balken elkaar in het centrum ontmoeten. Dus het meest elementaire dak wat er is. Daarna krijg je het bekende zadeldak. Je zet een stel balken tegenover elkaar schuin op de grond. Dan laten ze tegen elkaar aanlopen, dan ontmoeten ze elkaar ook. Maar het meest fundamentele is echt, kijk maar onder primitieve volkeren, is inderdaad gewoon het ronde dak van de tak- of boomstammetjes die allemaal in het midden elkaar ontmoeten. Nou, dat is wat het begrip timmerhout voorstelt, namelijk een web, dat wil zeggen dingen die elkaar in één punt ontmoeten, die tot elkaar naderen. En het construeren van het dak is dus niks anders dan het tot stand brengen van het nieuwe verbond, waarbij alle dingen in Christus tot één gemaakt worden. Elke balk is eigenlijk een beeld van een gelovige dan, die elkaar ontmoeten in Christus. Dat is eigenlijk het idee. Dat is de betekenis van de term, vertaald met timmerhout. Later heet het gewoon hout, en dat is gewoon het woord voor een boom of een boomstam. Maar dit woord staat echt dus niet voor een boomstam, maar voor een balk, in de zin van het ding wordt voor dat doel gebruikt. Dus ook een beeld van het nieuwe verbond, dus eigenlijk. De term komt trouwens wel eens vaker in de Bijbel voor. Balken, dat wordt vertaald met balken soms ook. Maar daar ga ik nog niet op in. Ja, in verband met de tempelbouw bijvoorbeeld, daar komt het voor. Ook wel aardig. Maar daar ga ik niet op in. Zij vragen om dat te mogen doen. En inderdaad, de man God zegt, ga heen. En dan zeggen ze, ja, maar dan moet u mee. Dan zegt hij, nou, dan doe ik dat, hè. Want zo hoort dat, Elisa, als beeld van God zelf, dan wel als beeld van Christus, gaat inderdaad mee en is bij die bouw van het nieuwe verbond vanzelfsprekend betrokken. Zo ging hij met hen, vers 4, als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af, ik heb altijd moeite om dat te lezen, hieuwen zij hout af, hè. Ja, ik heb die haar ervoor, dat is altijd zo lastig, vind ik. Maar goed. Zij hieuwen hout af. En vers 5. Zij, en het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel. Er staat niet bijl. Dat was het uiteraard wel. Dat blijkt uit het verband. Dat houwen, hout hakken, doe nu eenmaal met een bijl. Dat woord staat er niet, en er zal een goede reden voor zijn. Er staat ijzer, zodat we weten dat het een ijzeren bijl was. Het had ook nog een stenen bijl kunnen zijn, of een brons, of weet je veel wat. Dat is ijzer. Om ijzer gaat dat, en dat is natuurlijk van belang. Het is de bijl, maar het is ijzer, en ijzer in het algemeen staat voor kracht. Daar hoef je helemaal geen Hebreeuws bij te verzinnen, want er staat gewoon in de Bijbel zelf, in Daniel 2 bijvoorbeeld, daar staat dat het ijzer hard is en sterk en alles vermaalt. In verband met het ijzer van het ijzeren koninkrijk van de Romeinen, om maar eens wat te noemen. Maar de gedachte is dat ijzer gewoon macht is, geweld. Wij vinden trouwens ook des ijzers vastigheid, dat is ook de term, hè? Des ijzers vastigheid, het is iets wat niet te vervormen valt of zo, is de gedachte, de hardheid dus. Verder vinden we heel in het bijzonder, Psalm 2, vinden we de ijzeren roede, de ijzeren scepter. De scepter namelijk van Christus wordt genoemd van ijzer bij die gelegenheid, omdat daar gesproken wordt over het geweld waarvan hij zich zal bedienen om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan gaat het gewoon over de toorn, de verdrukking en hoe het maar heten mag. Maar normaal is een scepter niet van ijzer. Het hoort van goud te zijn, als uitbeelding van een eeuwig koninkrijk uiteraard. Maar met een woordspeling, waaraan we inmiddels helaas gewend zijn, wordt er gezegd een ijzeren scepter, zo van het is een koninkrijk wat met geweld gevestigd zal worden. Het gaat om kracht, gaat om vastigheid enzovoorts. Nou goed, dan staat er, het geschiedde als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel en hij riep, ach mijn heer, want het was geleend. Daarmee, met die uitspraak, want het was geleend, wordt in feite gezegd wat de bijl voorstelt, wat de bijl eigenlijk is. Dat is heel gemakkelijk, want er staat niet, het was geleend, er staat, het was uitverkoren. Kan het ook niet helpen, maar het is zo. Het was geleend, maar lenen is Shaul. Saul, zeg maar. Saulus in het Grieks. Koning Saul. Uitverkoren betekent dat. Of gewoon verkoren, uitgekozen. Het was dus uitverkoren, dit ijzer. Het zal in de historie hier wel geleend zijn van iemand. Dat zal best. Maar Je kan het ook vertalen, je moet het eigenlijk ook vertalen met het was uitverkoren, want deze bijl is gewoon een beeld van Israël. Israël is namelijk de kracht waarvan God zich bedient om zijn koninkrijk te vestigen, om zijn nieuwe verbond tot stand te brengen. Wij zeggen, dat heb ik op de zondagsschool bewijzen van spreken dan, hè. De spreekwoordelijke heb ik dat al geleerd, hè. Israël is Gods heilsorgaan. Dat betekent gewoon, Israël is het gereedschap waarvan God zich bedient om zijn heil tot stand te brengen. En daarom is Israël het uitverkoren volk. Omdat God dat volk gebruikt om zijn werk te volbrengen. Met dat volk ging dus inderdaad wat mis. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Ook als we het puur enkel en alleen toepassen en toe willen passen op het Jodendom. Dan moeten we vaststellen dat er wat misging. Want op het moment dat het nieuwe verbond tot stand zou komen, het huis Bethel, het huis Gods, het huis, het nieuwe verbond, de gemeente enzovoorts, dat het koninkrijk eventueel, dat dat gebouwd zou worden, ging het mis met Israël. In ieder geval met het Joodse volk. Het wilde niet geloven enzovoorts. En het kwam inderdaad in het water, in de dood terecht, maar het kwam er niet meer uit. Zo was het toch. Het ondergaan in de Jordaan is toch een beeld van de dood. En wat er gebeurd is met het Joodse volk, is dat het gestorven is. Nee, net als Judas. Gestorven. Juda. Van God afgesneden in elk geval. En het hield als volk en als staat op te bestaan. Trouwens, de Arabieren weten dat maar al te goed, want de Palestijnen hebben tegenwoordig een nieuw argument tegen de Joodse staat. Zij zeggen namelijk, de Joden zijn geen volk. Ja, daar hebben de Joden niet van terug. Daar hebben de Joden niet, want die weten niet wanneer iemand een Jood is en wanneer niet. Wie het wel is, dat weten ze niet, niet echt. Zij zeggen namelijk, Joden, dat is geen volk, dat is een godsdienst. Dat is een religie. Dus ze hebben nog gelijk ook, er valt niks tegen in te brengen. Als volk is er niks aan te bewijzen, van geen enkele kant. Geldt voor de Palestijnen trouwens ook, maar laten we het daar dan maar even niet over hebben. Ja. Ze zeggen, het Joodse volk is geen volk, het Joodse volk dat is een godsdienst en heeft daardoor niet recht op een land en ze hebben eigenlijk gelijk, er valt niks tegen in te brengen. Maar de punt is natuurlijk dat naar Bijbelse gedachten godsdienst en volk hetzelfde is namelijk. Degenen die dezelfde God dienen, behoren op grond daarvan tot het volk van die God. Daarom zijn wij gelovigen in onze dagen Israël, ongeacht onze afstamming, want wij geloven in de God van Israël en wij dienen de God van Israël, dus zijn wij Israël. Dat heb ik eens nagevraagd aan Rut. Nou ja, laat me zitten. Maar zo is dat toch? Alleen naar aardse normen geldt dat tegenwoordig niet, maar naar Bijbelse normen wel. Dus als het Joodse volk zich op de Bijbel gaat beroepen, dan moeten ze toegeven dat ze geen volk zijn in de etnologische zin van het woord, maar wel in de Bijbelse en dus godsdienstige zin van het woord. Moeilijk genoeg, maar zo is het nog eenmaal. Maar goed, Israël in ieder geval is dat uitverkoren volk waarvan God zich bedient om het nieuwe verbond tot stand te brengen, maar op het moment dat het gaat gebeuren, gaat het met het volk mis. In ieder geval met het Joodse volk. Het valt in het water, zal ik maar zeggen, het sterft. Dus het risico ook. Dus het risico ook als men met de bijl omgaat. Ik meen dat het ergens, ik kan het zo gauw niet vinden, maar er staat, ik meen dat het in Prediker staat, dat als men hout hakt, is men in gevaar. Of als men met de bijl hakt, geloof ik, staat iets dergelijks, dan is men in gevaar. Dat is ook zo, want de Bijbel zegt dat het grote gevaar van hout hakken is dat het ijzer van de steel vliegt. Nummer 35. Het grote gevaar is dat het ijzer van de steel vliegt. En het gevaar is dat iemand hem dan tegen zijn hoofd krijgt. En daarvan is weer het gevaar dat die iemand dan overlijdt. En het was weliswaar niet de bedoeling, maar het is dan toch wel gedaan door degene die die bijl zwaaide. Want de bijl zelf heeft geen kracht. De kracht zit bij degene die met de bijl zwaait. En u weet toch wat er dan staat in nummer 35 of niet? Dat horen we allemaal te weten. Prachtverhaal is dat. Daar staat namelijk, ja, ik heb zoveel tijd, heb ik niet, dus ik vertel het gewoon uit het hoofd heel snel. Daar staat namelijk dat als bijvoorbeeld, wat wordt als voorbeeld genoemd, hè? Dat is makkelijker dan een wet met hele sterke juridische teksten, er wordt gewoon een voorbeeld genoemd. Als bijvoorbeeld iemand hout hakt En het ijzer vliegt van het hout, van de steel. En het ijzer raakt iemand anders zodanig dat hij daardoor gedood wordt. Dan mag het naaste familielid van de overledene, die heeft dan het recht om de overledene te wreken. Het heet gewoon de goel, maar we zeggen dan het is de losser. Maar bij die gelegenheid wordt het vertaald met bloedwreker, helaas. Maar zo heet dat in de wereld. Dat heet dan de bloedwreker onder vele volken. Maar het is gewoon het begrip goel, wat ook vertaald wordt met losser. Het is namelijk het verantwoordelijke familielid. Die heeft namelijk het recht om het slachtoffer te wreken en dus de man die de bijl zwaaide zo onzorgvuldig om die vervolgens om het leven te brengen. Dat is nou eenmaal de wet, want het is weliswaar geen moord, het is ook geen doodslag, maar het is wel dood door schuld. Maar het leuke is dat er als voorbeeld gegeven wordt, iemand zwaait met de bijl, het ijzer vliegt van de steelt, raakt iemand aan het hoofd, dood door schuld, jammer dan. En de dader, tegen wil en dank, die kan maar op één manier zich veiligstellen voor de wraak van de bloedwreker. Hij moet namelijk vluchten naar de vrijstad, één van de zes vrijsteden. Want zes wijst altijd in de Bijbel op het hoge priesterschap van Christus. Heel onbekend, maar het is zo, kan ik nou niet meer uitleggen. Zes, de zoon des mensen is degene die uit, dus de mens zes. De zoon des mensen is degene die uit de mensen genomen werd en aangesteld wordt tot hoge priester. Natuurlijk, oh, niet van Melchizedek. Hebreeën 5 vers 1. Dus zes staat voor het hoge priesterschap van Christus. Nou, het hele punt is, zijn zes vrijsteden. Naar een van die zes vrijsteden moet de man vluchten. De weg naar die vrijsteden is bovendien aangegeven met bewegwijzering. Dat was ook voorschrift namelijk. Dat is allemaal in de wet. Moesten goede wegen zijn. Snelwegen denk ik altijd. En goed bewegwijzerd. Dus men linea recta kon vluchten naar de vrijstad. De vrijsteden waren namelijk Levitische steden en stonden niet onder de heerschappij van de koning, maar in de praktijk dus onder de heerschappij van de hoge priester. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de zes vrijsteden een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. Want degene die de bijl zwaaide, was het Joodse volk eigenlijk. Het was Gods heilsorgaan. Daar ging wat mee fout en het resultaat was dat de Heer stierf. De Heer Jezus kreeg de bijl tegen het hoofd, is dan de gedachte. Dat is natuurlijk niet exact hetzelfde verhaal als hier in 2 Koningen 6, maar de grondgedachte is hetzelfde. Namelijk, er wordt met de bijl gezwaaid, er wordt hout gehaakt, het nieuwe verbond moet gebouwd worden, maar er gaat wel wat mis. En dat is maar waar het om gaat. Wat er gebeurt is hier dat de bijl zelf, of het ijzer zelf losschiet, maar het ijzer zelf kan ook, daarvan kan ook gezegd worden, het is een beeld van het Joodse volk. Want hoe dan ook, het was het Joodse volk waarvan God zich bedient. Gods heilsorgaan, zeker wel, de zaligheid is uit de Joden, zei de Heer om 6 uur in Samaria. Ja, Johannes 4 was dat, hè? Ja, dat was snel, hè? Om 6 uur, zei de Heer tot de Samaritaanse vrouw, de zaligheid is uit de Joden. Dus dat ijzer is wel degelijk een beeld van het Joodse volk. Maar dat kruis op de Heer, daar ging dus wat mis. De kracht die men had, werd inderdaad verkeerd gebruikt. De Heer zei bovendien, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En Paulus zei, ik heb het in onwetendheid gedaan. Dat wil zeggen, het was geen niet echt opzet, maar het was in onkunde. Het was in onwetendheid enzovoort. Het was ook onzorgvuldigheid bovendien. Niettemin dood door schuld. En daar gaat het om. De gedachte is dan ook dat het Joodse volk of de Jood geacht wordt te vluchten naar de vrijstad om zich te stellen onder de heerschappij van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Kortom, wanneer men vlucht tot de opgewekte Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, vindt men schuilplaats inderdaad in de gemeente. Tja, zo is het nou eenmaal. Nou, meer zou ik er zo gauw niet van zeggen, want dan kom ik hier weer niet doorheen. En bovendien, de tijd is bijna om. Waar het om gaat is dat het ijzer gewoon een beeld is, in ieder geval van het Joodse volk. Misschien ook van alle 12 stammen van Israël, dat zou wel kunnen, maar dat zie ik zo niet 1, 2, 3, dus ik laat het maar voor wat het is. Het is in elk geval het Joodse volk en dan staat er inderdaad, het verdween in het water, het stierf dus en dan wordt er gezegd, maar het was toch uitverkoren. Dat is wat met het Joodse volk gebeurd is Het werd geoordeeld, de legerplaats, Jeruzalem werd verwoest, de staat hield op te bestaan. Het volk werd verspreid onder de volkeren en dan zeggen wij, maar het was toch uitverkoren? Hoe kan dat? Er was toch zo'n bestemming voor, het was niet eens van ons, het had een bepaalde roeping, het was uitverkoren. Nou zegt Paulus, en dan begint hij meteen te schrijven, Romeinen 9, 10 en 11. Want dat is precies het antwoord op de vraag, hoezo Joodse volk, er was toch een roeping mee, wat komt er nou van terecht? Nou zegt Paulus, dat komt wel goed, maar het zal wel even duren, maar in de toekomst zal al zo door geloof namelijk geheel Israël zalig worden, staat er. Maar dat is pas nadat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan en dus na de opname van de gemeente, dat is de gedachte. Kortom, ook dat Joodse volk zal alsnog deel krijgen aan die ruime plaats en dus aan het nieuwe verbond, aan de zegeningen van Christus. De blijdschap, hier staat het ook, vers 6. De man God zeide, waar is het gevallen? Dat wil zeggen, er moet wel precies verteld worden waar het verkeerd gegaan is. En dat moet het Joodse volk in de toekomst straks ook. Er moet precies vastgesteld worden waar het verkeerd gegaan is. En zij zullen ook inderdaad geconfronteerd worden met wat er verkeerd ging, namelijk dat men de Heere Jezus verworpen, in ieder geval gekruist en verworpen heeft. En ze zullen bij de gelegenheid zelfs zien wie zij doorstoken hebben. Men moet belijdenis doen van zonde. Heb ik eens nagevraagd aan Daniel. Daniel 9, want het grootste deel van Daniel 9 spreekt David een belijdenis van schuld uit. Namens zijn volk, het Joodse volk is dat uiteraard. En hij vraagt daarvoor vergeving. En dan komt in een paar versen nog erachteraan de beroemde profetie over de 70 weken van Daniel. En waarmee dus aangekondigd wordt dat na 70 weken inderdaad en alsnog het koninkrijk van David en dus van Christus hersteld zal worden. Maar eerst belijdenis, dan pas de komst van het koninkrijk. Nou hier ook, waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af en wierp er daarheen en deed het ijzer boven zwemmen. Ik had bijna gelezen en toen werd het water gezond. Want dat is natuurlijk hetzelfde als het teken van Mara. Het hout afgesneden, in het water geworpen. En u weet wat het daar betekende? Het bittere water was het oude verbond, het hout werd erin geworpen en daarna werd het water zoet of levend. En dat is dus een beeld van het nieuwe verbond. Waarbij het hout in het algemeen staat voor de dood en opstanding van Christus. In het algemeen uitgebeeld door een kruis. En dat kruis heet in het Oude Testament ook gewoon een hout. U weet het, hè? Gelaten haalt het aan en haalt het aan uit Deuteronomium. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het gaat om de vloek die de Heer Jezus gedragen heeft enzovoorts. Ook het hout wordt in het water geworpen. Spreekt over de dood van de Heer Jezus, maar u weet hoe het met hout is. Dat zinkt niet. Dat blijft drijven. En zo was het met de Heer Jezus. Hij stierf weliswaar, maar hij kwam weer drijven. Dat wil zeggen, hij stond op uit de dood. Maar het resultaat daarvan is inderdaad ook het herstel van Israël. Want straks, als de Messias verschijnt, dan zal inderdaad ook Israël wedergeboren worden. Nou ja, op grond van geloof vanzelfsprekend. Maar hier staat gewoon dat het zo zal gaan. En zo is het ook. Bovendien, de Heer is al verschenen als de opgewekte. Het hout is al komen bovendrijven. En wij hebben dat deel aangekregen. Dus voor mijn part kun je het alsnog met 10 in verband brengen. Maar laat maar zitten, dat doet er nou niet meer toe. Maar niettemin, het zal in de toekomst gebeuren. Men zal zelfs, Israël zal zelfs dan over hem rouw bedrijven als over de eerstgeboren zoon, die zij gedood hebben. En vergis u niet, ze hebben niet alleen de Heer Jezus gedood en doorstoken, maar ze hebben vervolgens de gemeente vervolgd, volgens de Bijbel. Ja, dat is Handelingen. Het is niet alleen Christus de eerstgeboren zoon, maar het is zelfs de gemeente de eerstgeborene die door hen vervolgd werd. En als Christus, als de eerstgeborene, aan hen verschijnt in heerlijkheid, zal de gemeente met Christus verschijnen in heerlijkheid. Dus het verhaal gaat wel degelijk op. Maar goed, ook dat maar even terzijde. Het hout wordt in het water geworpen en dan inderdaad gaat het water zich anders gedragen dan wel de bijl. Maar beide is natuurlijk waar, hè. Want ik heb het nagevraagd bij Archimedes en die zegt, nou, dan moet het water ineens heel zwaar geworden zijn. Het soortelijk gewicht van het water moet zijn toegenomen. Daar moet je dus wel een paar jaar lagere school voor gehad hebben. Hè? Ja, de opwaartse druk werd groter, de bijl kwam er. Hè? Ja, ja, inderdaad. Naar het gewicht van de plaatsen voedsel. Jazeker, broeder. Zo was dat. Die Archimedes toch, hè. Maar goed, zo is het.